Egypte, kunst voor de eeuwigheid. Aflevering 2 van Kunst door de eeuwen heen van Ron Augustus. In de vorige aflevering reisden we door de ijzige wereld van de prehistorie, waar de eerste kunstenaars hun sporen nalieten in steen en op rotswanden. Vandaag verplaatsen we ons een paar duizend jaar vooruit in de tijd naar het warme zand van de Nijlvallei. We zijn aangekomen in het oude Egypte, het land van farao's, piramides en eeuwige kunst. Egypte is het eerste land in onze kunstgeschiedenis waar we namen van kunstenaars, architecten en heersers kennen. Het is een beschaving die bijna 3000 jaar stand hield en waar kunst niet zomaar versiering was, maar een vorm van religie. In Egypte was kunst bedoeld om te blijven, letterlijk voor de eeuwigheid. Laten we teruggaan naar het begin. Rond 3000 voor Christus wordt Egypte één rijk. De farao Narmer verenigt het Opper- en Neder-Egypte en legt de basis voor een van de machtigste beschavingen ooit. De Egyptenaren geloven dat hun koning niet zomaar een mens is, maar een goddelijke figuur, een zoon van de zonnegod Ra. En dat idee, dat de farao goddelijk is, bepaalt alles wat er daarna in de Egyptische kunst gebeurt. In Egypte is kunst namelijk niet vrij of experimenteel zoals wij dat nu kennen. Alles volgt vaste regels, vastgelegd in wat men noemt de kanon. De houding van een mens, de manier waarop gezichten worden getekend, zelfs de kleuren, alles had een betekenis en moest volgens de goddelijke orde worden weergegeven. Denk maar aan die typische Egyptische figuren. Een hoofd van opzij, een oog van voren, schouders frontaal, benen weer opzij. Het lijkt vreemd, maar het is bewust zo gedaan. De Egyptenaren wilden de mens niet weergeven zoals hij eruit zag, maar zoals hij in zijn meest volmaakte, herkenbare vorm bestond. Kunst was niet bedoeld om te vernieuwen, maar om te bevestigen wat altijd al waar was. De vroegste bouwwerken uit die tijd zijn de mastaba's, lage rechthoekige grafgebouwen van klei of steen. Ze lijken eenvoudig, maar binnenin zijn ze rijk versierd met reliefs en schilderingen die het leven van de overledene tonen. Want voor de Egyptenaren was de dood geen einde, maar een overgang. Alles wat op de muren werd afgebeeld, zou in het hiernamaals opnieuw tot leven komen. Daarom zie je op de wanden van graven mensen die brood bakken, boten bouwen of dansen. Het was een soort visueel voorraadkastje voor de eeuwigheid. Alles wat je afbeeldde nam je mee naar het hiernamaals. De echte doorbraak in de Egyptische architectuur kwam met de farao Djoser rond 26 en 50 voor Christus. Hij liet zijn hofarchitect Imhotep, de eerste architect wiens naam we kennen, een trappiramide bouwen in Saqqara. 6 grote terrassen van steen bovenop elkaar, hoger dan alles wat tot dan toe bestond. Het was het begin van een traditie die de wereld zou veranderen. Een paar eeuwen later verschijnen de piramides van Gizeh. De piramide van Cheops, Chephren en Mykerinos, 3 kolossen van steen, perfect uitgelijnd met de sterren. De grootste, die van Cheops, is ruim 140 meter hoog en bestond uit meer dan 2 miljoen kalksteenblokken. Tot de middeleeuwen was het het hoogste bouwwerk op aarde. En als je bedenkt dat ze geen machines hadden, geen staal, geen kranen, dan is het nog steeds een van de grootste technische prestaties in de geschiedenis. Maar de piramides waren meer dan graven. Ze waren symbolen van macht en geloof. De puntige vorm wees naar de zon, naar Ra. En de koninklijke ziel zou via die top opstijgen naar de hemel. Zelfs in steen probeerden de Egyptenaren contact te houden met de goden. Binnenin de piramides en latere rotsgraven werden de muren versierd met hiërogliefen en reliefs. Die hiërogliefen, een mengsel van beeldschrift en klankschrift, waren niet zomaar woorden, maar magische symbolen. Een afbeelding van een slang of vogel had kracht. Door het af te beelden riep je de aanwezigheid van dat wezen op. Kunst was letterlijk een manier om de wereld te laten bestaan. Na de piramides verhuisden de koningen hun graven naar de Vallei der Koningen, bij Thebe. Daar, diep in de rotsen, liggen tombes vol kleur, goud en verhalen over het hiernamaals. De beroemdste is die van Tutanchamon, ontdekt in 1922 door Howard Carter. Zijn gouden dodenmasker is inmiddels een van de bekendste kunstwerken ter wereld. Symmetrisch, sereen en gemaakt om een gezicht te geven aan de eeuwigheid. Het masker van Tutanchamon vertelt ons veel over de Egyptische opvatting van schoonheid. Schoonheid stond gelijk aan perfectie en harmonie, eigenschappen van de goden. Daarom zie je in de kunst nauwelijks emoties of beweging. Iedereen kijkt kalm, beheerst, bijna tijdloos. Want wat eeuwig is, verandert niet. Naast de dodenverering speelden ook de goden een enorme rol in de Egyptische kunst. De tempels van Karnak en Luxor zijn daar nog steeds getuige van. Lange zuilenhallen, hiërogliefen tot aan het plafond, beelden van farao's zo groot als flatgebouwen. Alles was gericht op het eeuwige ritueel van aanbidding. En de kunst was daar niet om mensen te ontroeren, maar om de orde van het universum zichtbaar te maken. Toch was er één farao die brak met die eeuwenoude regels, Akhenaton. Hij regeerde in de 14e eeuw voor Christus en besloot dat er niet langer een veelheid aan goden moest worden vereerd, maar slechts één, Aton, de zonneschijf. In zijn tijd veranderde ook de kunst. De stijve houdingen maakten plaats voor natuurlijke vormen. We zien farao Akhenaton met zijn vrouw Nefertiti en hun kinderen in huiselijke taferelen, zelfs met genegenheid en humor. Het beroemdste beeld uit deze periode is natuurlijk de buste van koningin Nefertiti, een van de mooiste sculpturen ooit gemaakt. Haar gezicht is slank, verfijnd en straalt rust uit. Ze lijkt haast modern. Na Akhenaton's dood werd zijn revolutie echter snel teruggedraaid. De oude goden keerden terug en met hen ook de traditionele kunststijl. Maar die korte Amarna-periode, zoals die wordt genoemd, laat zien dat zelfs in een cultuur die gericht was op eeuwigheid, verandering mogelijk was. In de late periode, als Egypte wordt overheerst door buitenlandse machten, eerst de Perzen, later de Grieken en Romeinen, blijft de kunst nog steeds herkenbaar Egyptisch. Zelfs Cleopatra, de allerlaatste farao, liet zich afbeelden volgens de oude idealen, met een profiel dat eeuwen eerder al vastlag. De Egyptische stijl had een ongelooflijke duurzaamheid. Eeuw na eeuw bleef hij bestaan, als een spiegel van de tijdloze orde waarin de Egyptenaren geloofden. Wat de Egyptische kunst zo bijzonder maakt, is dat ze niet alleen het leven afbeelden, maar het leven bewaarden. Een beeld, een hiëroglief, een tempel, alles had de kracht om het bestaan te verlengen. Kunst was magie, religie, wetenschap en ambacht in één. En misschien is dat precies waarom zoveel van hun werken nog steeds bestaan. Ze waren gemaakt om niet te vergaan. Als je ooit in Egypte bent en je staat daar, oog in oog met een kolossaal beeld of een wand vol hiërogliefen, dan voel je het nog steeds, die diepe rust, dat besef dat deze mensen iets wisten over tijd dat wij misschien zijn vergeten. Dat schoonheid niet gaat over nieuw, maar over duurzaam. Niet over verandering, maar over verbinding. In steen, in kleur, in symmetrie maakten de Egyptenaren hun wereld eeuwig. In de volgende aflevering van Kunst door de eeuwen heen reizen we verder langs de Middellandse Zee naar het land waar mythes tot marmer werden, het oude Griekenland. Tot dan, en onthoud, ware kunst leeft niet in het moment, maar in de eeuwigheid.